Welkom terug bij het marathoninterview waarin vandaag 3 uur lang Tom Klaassen in gesprek met sociologe Jolande Withuis. Wat hoorden we het afgelopen uur? Interviewer en zijn gast lazen samen Vrouwen schrijven niet met hun tieten. Een niet lang geleden verschenen boekje met essays van jonge, zelfbewuste Nederlandse vrouwen die zich begeven in het publieke debat waar het de vrouwenstrijd betreft. Jolande Withuis zelf maakte deel uit van de tweede generatie feministen. Wat een verschil met nu. Vroeger moest je het juiste gemeenschappelijke standpunt delen. Wat een bevrijding om te zien dat dat nu niet meer hoeft. De jonge feministes hebben geen gemeenschappelijke theorie en zijn vrijer in hun denken. Wat Withuis wel opvalt, een gebrek aan historische kennis en diepgang van die jonge feministes. Opnieuw ging het over vooroordelen omtrent werken en vrouwen. Tom Klaassen werpt op: vrouwen met kinderen werken veel in deeltijd. Maar ook zonder kinderen werken vrouwen vaak in deeltijd, antwoordt Jolande Withuis. Er heerst extreem het idee dat je als vrouw niet behoort te werken. Bijstandsmoeders zijn dom en lui, kopte een opiniestuk van haar in NRC Handelsblad. Die titel was ongenuanceerd en niet van haarzelf, maar wat wel bedoeld was: bijstandsmoeders zouden volgens Withuis zeker moeten solliciteren, want natuurlijk, de bijstand is voor niemand goed en voor vrouwen al helemaal niet. Uit eigen onderzoek bleek dat vrouwen in de bijstand het laten afweten bij een spectaculair vrijwilligersinitiatief. Ook liep Withuis dan het afgelopen uur vooruit op het boek Raadselvader, waarin de geschiedenis rond haar communistische vader ontvouwd zal worden. Interviewer Klaassen uit 1981. Ach, dan weet je niets van de Koude Oorlog. Nu heb je allerlei politieke partijen in Nederland, maar na de inval van Hongarije, in die tijd werd onder leiding van Carmichot van het Parool, het hoofdkwartier van de CPN, Felix Meritis bestormd in Amsterdam. We hebben het over de jaren 50. Links de communisten en dan een enorme scheidslijn en dan alle andere partijen. De strijd was niet tussen links en rechts. Nee, je had de bona fide partijen en de collaborateurs. En dat waren de communisten. Individuele communisten werden aangevallen. Als kind ging Jolande Withuis onder begeleiding naar school. Het boek Raadselvader, in februari te verschijnen, zal niet precies een boek over haar vader worden, als wel over het opgroeien in die koude oorlogtijd. En ook wat de onthullingen over Stalin op een gegeven moment teweegbrachten. Verder weer, nog een uur te gaan. Het is een grote stap om een geloof te laten vallen, want dat was het communisme, een totalitair geloof. Sommige communisten zelf zagen het daarentegen als een wetenschappelijke theorie. Mijn vraag: duidelijk dat Withuis nu van dat communisme is genezen, maar wat kwam er voor in de plaats? Verder weer. Tom Klaassen, Jolande Withuis.
Ja, Anton, ik snap dat je dat wil weten. Daar gaan we het misschien zo over hebben, maar eerst wil ik nog iets anders weten, want we eindigden in het vorige uur met een tamelijk onthutsende levensles die je van je vader meekreeg. Wat vond hij er eigenlijk van dat jij op een gegeven moment voor dat deftige, liberale NRC ging werken?
Het is grappig dat je dat zegt. Want toen ik voor de NRC werd gevraagd, toen was 1980 of zo, gewoon voor een boekbespreking. En dat is natuurlijk iets waar de gemiddelde net afgestudeerde een gat over in de lucht zou springen.
Ja.
Maar ik heb toen nog diep nagedacht. Ik was al lang geen communist meer, maar ik vond het toch wel een enorme stap. Gelukkig heb ik hem gezet, want dat was het begin van een schrijfloopbaan. En toen ging ik het stukje, het was echt een mini-stukje, aan mijn vader laten zien. En die zei toen: mijn dochter werkt voor de havenbaronnen. En jij moet erom lachen. Ik heb het opgevat als een enorme sneer.
Oh, jij vond het niet leuk.
Ik vatte het serieus op.
Ja.
De havenbaronnen, dat was natuurlijk de NRC. Dat was de krant van de grote havenmannen.
De dikke mannen met de dikke sigaren.
Ja. En ik dacht echt, dit is een enorme sneer. Als ik het aan vrienden vertelde, maar ja, die kenden mijn vader niet. En die waren natuurlijk ook niet communistisch opgegroeid. Die dachten, dat is een grapje. Een grapje was het zeker niet. Wat het wel was, weet ik inmiddels niet meer. Het is ook een soort... Ja, mijn vader heeft... Op een gegeven moment na zijn dood heb ik gehoord dat hij heel trots was op mij. Op mijn schrijven, dat hij het leuk vond dat ik veel schreef. Heel veel van wat ik schreef moet hij verschrikkelijk hebben gevonden. Maar het was gewoon niet mogelijk om daarover te praten. Dus ik vond het natuurlijk heel fijn om te horen dat hij trots was geweest op mijn geschrijf. Maar het was natuurlijk nog fijner geweest als we ooit in gesprek waren geraakt. En dat was echt uitgesloten. Dus...
Of was hij zelf een keer tegen je gezegd dat hij trots op je was?
Ja. Ja, maar zo was mijn vader gewoon niet. Die maakte echt van alles grappen. En heel veel van die grappen... Ik haal ook schrijver Schaker Hans Ree aan, waar mijn vader ooit een keer tegen zei dat het hem speet dat na de revolutie Hans Ree als eerste tegen de muur moest. En dan eindigt Hans Ree deze herinnering aan mijn vader ook met de zin van ja, het was misschien een beetje een grapje, maar ook niet helemaal. En het is vrij typerend dat je dat dus gewoon niet wist. Ik als kind dus ook niet. Dus je had grapjes en ik deed er ook aan mee hoor. Wij leefden van de grappen. Maar dat je eigenlijk grappen maakt... Als ik zo'n soort grap zou maken, zou jij waarschijnlijk zeggen... Hé, meen je dat nou? Of wat bedoel je daarmee?
Communisme dwingt zijn leden tot liegen, zei Karel van Dreven.
Ja, en dat ging over die verkrachtingen. Ja, Karel van Dreven is natuurlijk ook opgegroeid met een communistische vader, maar die is daar heel duidelijk van afgestapt. Dus voor een deel weet ik gewoon eigenlijk niet wat mijn vader van de dingen vond, hoe die ze ervaarde, wat hij voelde. Dat is toch een raadsel waar ik mee zit.
Zijn die nevelen een beetje opgetrokken
jawel,
nu je met dat boek bezig
jawel,
bent?
Jawel, dat schrijven dat helpt natuurlijk heel erg. Ik ben niet iemand die therapeutisch schrijft, maar door te schrijven, ik bedoel... Ik had eerder een poging gedaan over mijn vader te schrijven. Want toen hij doodging, was dat een veel grotere klap dan ik had voorzien. Omdat we toch een zekere verwijdering... We hebben nooit ruzie gehad, maar wel een zekere verwijdering. Dus ik had eigenlijk heel naïef niet voorzien dat dat een klap zou zijn. Maar het was wel een klap, omdat al die raadsels opeens... definitief waren. Ik bedoel, het was niet meer te herstellen.
Ja, je kan het nooit meer vragen.
Ik kon het niet meer alsnog vragen.
Nee.
En toen heb ik al vrij snel ben ik dingen uit gaan zoeken. Zoals dat BVD-dossier heb ik echt geloof ik een maand na zijn dood al opgevraagd.
Voortvarend.
Ja, maar ook gewoon een soort psychische noodzaak. En al vrij snel ben ik ook dingen gaan schrijven en heb ik ook aan iemand laten lezen. Maar dat was gewoon... Dat was veel te emotioneel en veel te een vader gemist. Dus ik kan eigenlijk pas schrijven op het moment dat het verwerkt is. Dat de emoties achter je liggen. Maar schrijven is voor mij wel een manier om te ordenen en te denken. En in het zoeken van de juiste formulering kom ik er dan achter hoe het zit. Dus het heeft me heel veel helderheid gebracht over mijn eigen verhouding tot mijn vader. Maar het heeft me ook zeker verder gebracht in het denken over mijn vader. Dus er zijn zeker heel veel raadselen opgelost. Al is het dan niet helemaal, of zeker niet helemaal... maar zeker ben ik verder gekomen door er heel goed... ja, door het proberen onder woorden te brengen.
Ben je zelf als tiener destijds nog wel echt uit overtuiging lid geworden van die CPN?
Nee, als tiener was ik juist provo. En provo was anarchistisch en dat was dus heel fout. En... bijvoorbeeld, en daarna kreeg je natuurlijk Parijs 68.
Ja.
En de Maagdenhuisopstand, Maagdenhuisbezetting. En dat werd door mijn vader altijd helemaal begeleid met een soort... hij vond het heel leuk hoor, al die opstandige jeugd. Maar hij vond het ook allemaal natuurlijk ongelooflijk naïef en dom. Want het was niet echt communistisch. Dus ik kreeg daar een continue stroom aan commentaar en lees jij nou maar eens Lenin en staat een revolutie en weet ik veel wat ik allemaal moest lezen om van die kleuterpolitiek af te raken. En dat is ook een van de dingen die ik probeer voor mezelf te begrijpen in dat boek, is hoe je toch, als je toch op je 16e leuk opstandig provo bent, wat helemaal niet communistisch was, hoe je dan toch op je 19e braaf op het rechte pad terugkeert.
Ja, je bent toch netjes op het juiste nest teruggekomen.
Keurig teruggekeerd.
Ja.
En daarna ook weer vrij snel. Nou ja, vrij snel, dat is natuurlijk... wat zal je eikpunt zijn voor wat snel is. Daarna toch nog helemaal definitief afvallig geraakt.
Want wat moet het raar voor je geweest zijn dat je studeerde in een tijd waarin het communisme eigenlijk een beetje hip was. Terwijl jij... juist een beetje los ervan begon te raken.
Ja, nee, dat was zeker raar. Want ik was natuurlijk... Mijn leven lang had ik geheimzinnig moeten doen en niet mogen vertellen wat ze bij ons thuis voor krant lazen of waar mijn vader werkte. Dus altijd was je haaks op de rest van de wereld. En net toen ik studeerde en bij de wereld ging horen, omdat het communisme toen opeens in achting raakte. Toen werd ik afvallig en ik ben zelfs een tijdje opgehouden met sociologie, omdat dat steeds marxistischer werd. Ik heb me nog eens georiënteerd op een opleiding in de textiele werkvormen.
Oh, dat is anders.
Dat is iets heel anders. Ja. Want die sociologie, dat werd steeds meer een marxistische opleiding, waarin het helemaal niet over individuen ging, maar echt over de arbeidersklasse en de dit en de dat.
En toen dacht je,
het imperialisme. En dat was ik net aan het verlaten.
Ja, had je net allemaal achter de rug.
Ja. En het meeste indruk heeft op mij gemaakt dat ik colleges psychiatrie ben gaan volgen. Overigens omdat ik zelf in behandeling raakte. En toen degene die mij behandelde, de zenuwarts heette dat toen nog, psychoanalyticus, die zei, ga jij maar eens naar paviljoen 3. Dat was het toenmalige gekkenhuis in Amsterdam van het WG. Daar kon je gewoon college volgen. Dus ik heb een heleboel colleges en tentamens in psychopathologie en psychiatrie en psychoanalytische theorie gedaan. En er ging echt een wereld voor me open.
En je kwam bij de psycholoog terecht vanwege dat communistische verleden?
Nou, ik kreeg echt hele invaliderende klachten die door mijn huisarts, de beroemde communist Ben Polak, al snel geduid werden als het resultaat van mijn opvoeding.
En het lukte je niet meer om deel te nemen aan het normale leven?
Nee.
En die analyse heeft daarbij geholpen?
Zeker. Zeker. En die colleges in het WG, dat was voor mij echt een eye-opener. Ik zat dus te midden van allerlei linkse studenten die bezwaar maakten tegen die colleges, want die vonden juist dat het medicalisering was.
Ah, ja,
en
tuurlijk.
Symptoombestrijding, want alle psychiatrische patiënten waren eigenlijk slachtoffers van het kapitalisme, zal ik maar even.
Oh, de maatschappij is ziek.
De maatschappij is ziek. En ondertussen dacht ik, hou je mond nou, het is zo interessant. Want ik kwam daar allemaal dingen te weten. Weet je, het communisme was natuurlijk ook heel antipsychologisch. Daarna is de wereld helemaal verpsychologiseerd. Maar toen was links heel antipsychologisch. Ik bedoel, het kapitalisme was de schuld en niet het individu. En niet je opvoeding of je afkomst of zoiets. En ik zag daar werden nog patiënten vertoond. Echt, dat gebeurde toen nog.
Praktijkvoorbeelden.
Dus, hoogleraar witte jas en patiënt. En dan, wat ik nooit zal vergeten, is een violist die zijn arm niet kon gebruiken. En er was dus niks met die arm. Dus het zat echt in het brein. En dat vinden wij nu heel gewoon. Maar het was voor mij toen een compleet nieuw inzicht dat kon. Dat psychische processen een dergelijke kracht en invloed konden hebben. Ik had echt alleen maar geleerd politiek te denken.
Ja.
En historisch materialistisch. Dus alles moest een echte oorzaak hebben en kon niet in je brein zitten. Dus dat was voor mij een eye-opener. En toen ik dus een paar jaar bij die psychiaters had doorgebracht, toen kon ik ook weer iets met die sociologie. Toen vond ik sociologie opeens interessant. En toen kon ik die verbanden proberen. Al mijn werk gaat eigenlijk over, springt heen en weer tussen individu en samenleving. Wat is van het individu, wat is van de samenleving? Hoe veranderen mentaliteiten en geestesgesteldheden? Dat hele gedoe over opoffering. Dus dat is eigenlijk sindsdien gewoon de inhoud. Opeens wist ik wat ik met die sociologie wilde.
Ja,
namelijk, niet denken in klassen of onderdrukte categorieën, maar echt vanuit het individu proberen te kijken. Wat gebeurt er met zo'n individueel mens? En
zelf,
waar heeft dat mee te maken?
Zelf de actieve partij blijven.
Ja, maar ook mensen niet reduceren tot een of andere sociale categorie. Dus geen identity politics, maar proberen echt te kijken wat doet een historische situatie met individuele mensen. En het niet over de arbeidersklasse of de, geen sociale categorieën.
Het volk.
Ja, het volk. Daar ging het niet erg over trouwens.
Wanneer kwam de definitieve breuk met het communisme dan?
Nou, dat is geleidelijk gegaan. Het feminisme heeft er heel veel toe gedaan. Dat was natuurlijk ook toch wel een ontdekking. Ik bedoel, het is natuurlijk toch de pretentie van communisten dat in 1917 met de Russische revolutie de vrouw tot gelijke is gemaakt. En dat was ook wel een ontdekking dat dat helemaal niks voorstelde. En dat dat communisten ook gewoon liefst hun vrouw thuis hadden. En dat vrouwen in de communistische partij toch ook wel heel mondjesmaat vertegenwoordigd waren. Dus het feminisme heeft mij wel heel erg de ogen ook geopend voor dat er nog meer tegenstellingen zijn dan die tussen kapitaal en arbeid. Dus dat heeft een duwtje gegeven. Dus zeg in 1980, toen werd ik docent vrouwenstudies aan de VU. Toen was het echt, lag het echt behoorlijk achter me, het communisme.
Want ik heb toch de indruk dat ik heb ook in je proefschrift gelezen en zo. Dat je moet toch bakken met modder over je heen gekregen hebben vanuit
heb
communistische
ook.
Hoek.
Zeker, zeker. Over mijn proefschrift. Ik geloof dat de waarheid schreef dat ik eigenlijk moest worden opgenomen. Zo gek was het of zoiets. Het was heel, heel radicaal. En mensen die me echt slecht vonden. En ja. Ja, nee, het is.
Want werkt het net als bij. Laten we maar even andere fundamentalistische religies zeggen. Dat je als een afvallige wordt beschouwd.
Absoluut, ja. Ja.
Dus dat is nog erger dan een ongelovige.
Nou ja, in sommige religies is, geloof ik, een ongelovige een afvallige. Ja, renegaat is dan het woord, hè, in die kringen.
Ja.
Ja, het is echt, echt heel erg fout.
Ja, Mulies heeft het een keer, hoorde ik van een collega, dat Mulies dat een keer in een interview gezegd heeft toen hem gevraagd werd naar Gerard en Karel van Dreven, dat die gestopt waren met communist zijn. En hij had dan wel kritiek, maar hij was in ieder geval geen renegaat.
Ja,
daar ging het om.
Dat is heel erg renegaat zijn en dat was ik dus wel.
Ja. En wat had dat voor consequenties?
Nou, dat je je vriendenkring kwijt bent. En dat je een beetje opnieuw moet beginnen, hè? Met leven.
Ja.
Maar ook wel dat je. Voor mij heeft het in elk geval als consequentie een soort allergie voor alles wat totalitair is. En voor zware morele druk. Dat kan ik ook helemaal niet hebben als mensen met een of ander goed doel onder druk worden gezet om dit of dat te doen. Dus ik ben erg van de vrijheid geworden, wat natuurlijk een burgerlijk ideaal was.
Ja. Ja, je schrijft ook ergens dat individualisme is helemaal geen vies woord. Dat wordt vaak gelijkgesteld met egoïsme, maar dat is het helemaal niet.
Ja, links wil individualisme. Nou ja, het CDA natuurlijk ook. Individualisme als een soort egoïsme. Terwijl individualisme is voor mij dat het individu telt en ook verantwoordelijkheid heeft, maar vooral een eigen mens is. En dat vanuit individu zijn kun je je verbinden met anderen, moet je je verbinden met anderen, want een mens kan natuurlijk helemaal niet alleen leven. Maar het individu is voor mij wel waar de grootste waarde zit. En waar de kunst uit voortkomt en het vrije denken en de vooruitgang dus ook.
Ja, want de dogma's die komen uit de groep.
Ja.
En de frisse nieuwe ideeën komen bij het individu vandaan.
Ja. Ja, en wat je heel erg ziet als je terugdenkt is hoe je je denken vormde naar wat je dacht dat het juiste denken was. En dat is volgens mij fataal.
Ja.
En dat maakt mensen ook ongelukkig. Ik voel het toch vooral niet als een verlies, maar als een bevrijding.
Ja, zo klinkt het ook als je het zo zegt. Ja. Ik wil het graag heel even met je hebben over het schrijven van biografieën.
Ja, graag.
Want je hebt een paar stevige biografieën afgeleverd. Van verzetsman Pim Boelaert en van prinses Juliana. Je leeft jarenlang samen met zo iemand, hè?
Ja.
Hoe lang doe je daarover?
Nou, Juliana heb ik ruim 6 jaar over gedaan. En Boelaert is iets moeilijker in te delen. Want op Boelaert stuitte ik toen ik bezig was aan een boek over kampoverlevenden. En ik wilde weten hoe het na de oorlog gegaan was. En dat heb ik opgehangen aan allerlei vriendenclubs en organisaties van kampoverlevenden, zoals het Auschwitz-comité. En terwijl ik daar onderzoek naar deed, waren er heel veel mensen die tegen mij zeiden, zonder Pim Boelaert had ik hier niet gezeten. Hij heeft me het kamp doorgesleept.
Oh.
Dus ik kwam steeds die naam Pim Boelaert tegen. Ik kende die naam al als een soort verschrikkelijke anticommunist. En een vriend van prins Bernard.
Ja, echt een oranje klant.
Helemaal een oranje klant. En ook, zeg maar, die zou hoog eindigen in de quote 500... en ook in het lijstje van 200 machtigste mensen. Dus Boelaert was een soort fameuze naam, maar verder niet iemand niet iemand die als verzetsman op de voorgrond stond. Je had natuurlijk al die Hazelhoff-Roelfse, maar je hebt een aantal heel bekende mensen, daar viel Boelaert niet onder. Maar toen ik een paar keer dit had gehoord, ja, of dat moet je Pim vragen, Pim weet dat allemaal, en zonder Boelaert had ik het niet overleefd. Toen dacht ik, oei, die zou ik wel willen. En die bleek dus nog te leven. Die was 98. En toen heb ik geprobeerd hem te kunnen spreken. Dat wilde hij eerst niet. En toen hij dat niet wilde, toen werd ik helemaal nieuwsgierig. Want dit was in 2000 of 1999. En in die tijd werd er ongelooflijk veel onderzoek gedaan onder kampoverlevenden. En melden mensen zich ook. Dus mensen wilden heel graag praten. En heel veel van dat materiaal is maar deels betrouwbaar. Je hoort bijvoorbeeld heel vaak dezelfde kampervaringen. Dus er was een stroom aan oral history over kampervaringen. En het interessante aan Boelaert was dat hij, zijn zoon was degene die bemiddelde, dat hij tegen die zoon had gezegd dat hij niet het wilde, want dat hij zijn geheugen niet vertrouwde.
Ah.
Dat vond ik zo enorm interessant en voor hem pleitte, dat ik dacht, ja, nu wil ik het helemaal.
Ja.
Dus toen heb ik aangeboden om met echte stukken uit het NIOD-archief te komen, wat natuurlijk eigenlijk niet mag, maar wat ik toch heb gedaan. En dat ik hem niet naar data en van die precieze dingen zou vragen, dat ik dat allemaal zou uitzoeken. Dus dat hij niet bang hoefde te zijn om dat soort fouten te maken en of ik dan toch kon komen. Want weet je hoe het in een concentratiekamp was en hoe je dat overleeft, dat haal je natuurlijk niet uit archieven.
Nee.
Dus toen mocht ik komen en dat klikte enorm. Het was een geweldige man en hij vond het heerlijk om iemand te hebben die zijn huiswerk had gemaakt. Ik had ook brieven van hemzelf uit het archief. Ik had allerlei stukken. Dus we hebben echt aan tafel zitten werken. Het was echt heel bijzonder. Het was ook komisch, want het was echt zo'n generaties van generaals zijn mij voorgegaan, zei hij ook nog. Hij kwam uit een heel militair gezin. Een militaire familie.
Was hij zelf ook militair?
Hij was reservekapitein, maar hij was dus directeur van wat nu Aegon is. Dus hij was het zakenleven ingegaan. Maar op een gegeven moment ging ik weg en toen zei hij met handkus, wanneer komt u weer? Maar als Boelaert zei, wanneer komt u weer, was het echt een soort bevel.
Ah ja, dan kwam je ook.
Ja, ik had wel gewild, maar hij ging dood.
Oh.
Maar toen heb ik dus zijn archief gekregen. Waaronder dagboeken en allemaal brieven en aantekeningen direct uit het kamp. En bijvoorbeeld hele kleine briefjes, wc-papier, perkamenten wc-papier, waar hij op had genoteerd terwijl hij in de dodencel zat te wachten en dacht dat hij doodgeschoten werd, is hij gaan oefenen in doodgeschoten worden. Ging hij dus op 2 meter van de celdeur staan en kijken naar het kijkgat en dan denken, dit is de loop van het pistool. Kan ik rustig blijven? Kan ik roepen, leven de koningin? Dat is hij dus echt gaan oefenen, dat kon hij. Het was een man met een enorme mentale kracht.
En dat heeft hij in het Oranje Hotel in Scheveningen staan oefenen?
Ja. Hij is niet doodgeschoten, hij is afgevoerd naar Natzweiler, maar hij heeft het dus echt staan oefenen. Ik vroeg, hoe vaak heeft u het geoefend? 1 keer, dat was genoeg.
Toen kon hij het?
Toen kon ik het, ja.
En zo hield hij zijn geest actief?
Een van de dingen die ik bijvoorbeeld hoorde van Pim Reintjes, die ook nog bij de NOS tv-verslaggever is geweest, die zat met hem in Natzweiler en die zei, op een gegeven moment raapte een van de Nederlandse gevangenen schillen op en die ging wassen en opeten. En toen heeft Boelaert hem heel streng toegesproken, dat mag je niet doen, want het stilt echt je honger niet, die paar schillen. Waarschijnlijk word je er ziek van, maar het veroorzaakt je dood, want je verliest hierdoor je zelfrespect. En die Reintje zei, dat was zo'n geweldige les. Boelaert had allemaal dat soort lessen en hij ging mensen ook 's avonds voor het slapen gaan langs en dan vertelde hij dat hij had gehoord en dan kwam hij met een of ander heel goed nieuws om ze te bemoedigen. Dus Boelaert heeft mensen echt door het kamp heen gesleept. En het interessante is dat hij dat dus met alle soorten mensen deed. Dus ook met communistische bouwvakkers. En
we hadden het net over
het schrijven van biografieën. Oh, ja, ik dwaal helemaal af.
Nou ja, en daarvoor hadden we het over het individu en de actieve partij,
ja,
blijven.
Precies.
Boelaert bleef enorm de actieve partij in een situatie waarin je heel makkelijk ondergeschikt kan
zijn. Absoluut. Het knappe aan Boelaert is dat hij aan de ene kant de realiteit compleet tot zich liet doordringen. Hij wist echt wel dat de kans dat hij dit overleefde heel gering was. En aan de andere kant hield hij dus toch vol om te willen blijven leven, hoe dan ook.
Ja, dus Natzweiler, dat kamp waar hij in zat, dat moeten we heel even toelichten, denk ik. Dat was wel een uitzonderlijk gruwelijk
kamp. Het was een uitzonderlijk gruwelijk kamp. Er zijn lijstjes van gruwelijkheid en dan staan natuurlijk de echte vernietigingskampen, Auschwitz, Treblinka, Sobibor, die staan bovenaan. Ja. En dan komt Natzweiler. Natzweiler was het kamp waar Nacht und Nevel gevangenen heen gevoerd werden. En dat waren gevangenen die eigenlijk ter dood veroordeeld waren, maar niet geëxecuteerd, maar die werden dus, die verdwenen in Nacht en Nevel. En die kregen geen post, dus familie dacht dat ze dood waren, want ze waren gewoon verdwenen. Ze kregen geen post, geen medische verzorging. Het zat op de noordzijde van een berg in de Elzas en de sterfte was er waanzinnig hoog. Medische experimenten zijn er veel uitgevoerd. De Natzweilers zijn een hele kleine groep van de zwaarste verzetsmensen die ook altijd heel erg met elkaar verbonden zijn gebleven, omdat het zo'n gruwelijk kamp was. Je hebt ook, ze zijn op een gegeven moment toen de Engelsen of Amerikanen optrokken, is het ontruimd en zijn ze naar Dachau gebracht. En Boelaert heeft zich altijd druk gemaakt om het herdenken van Natzweiler. En ik zei, en waarom minder over Dachau? Daar heeft hij ook veel aan gedaan, maar dat was minder zijn passie. En toen zei hij, ach, Dachau was gewoon niet te vergelijken met Natzweiler. Natzweiler was gewoon een heel extreem kamp.
Je noemt Boelaert een held.
Ja, ik noem hem een held. En het was een beetje recalcitrant, want heldengeschiedenis was natuurlijk echt uit op het moment dat ik dat deed.
Ja, en wat vonden ze daar op het NIOD van? Dat is ook niet echt een wetenschappelijk verantwoorde term.
Nou, ik hoor nog een collega zeggen, helden, daar deden we toch niet meer aan. En dat deden we ook niet meer aan. Maar ik vind dat je soms moet je... Is het gewoon goed om te zeggen, dit is gewoon een held. Dit is nou echt een held.
En wanneer is iemand een held?
Goeie hemel, moet ik daar nou een definitie van geven? Nou, dat is niet omdat hij sympathiek is en of omdat hij buitengewoon aardig is, maar omdat hij echt boven zichzelf is uitgestegen en iets heeft betekend, op precies het juiste moment de juiste dingen heeft gedaan. Niet roekeloos, maar wel onverschrokken. En in staat om te beseffen wat nodig is in zo'n situatie als een kamp, om de mensen bij elkaar te houden. Ik bedoel, de SS was natuurlijk altijd bezig gevangenen tegen elkaar op te zetten. Dat is echt een van de onderschatte ergheden van het concentratiekamp, is dat je medeplichtig wordt gemaakt aan misdaden. Dus dat je je medegevangenen moet slaan. Dat heeft Boelaert geweigerd. En toen dachten de Nederlanders, nou is hij er geweest. Nou schieten ze hem dood.
Maar nee.
Nee, dat heeft hij gered. Maar hij heeft geweigerd om een medegevangene te slaan. Maar hij vertelde mij bijvoorbeeld dat een van de Nederlandse jongens had geholpen iemand op te hangen. Nou, dat overleef je dus niet. Dan ga je zelf dood. Die man was in een week dood. En die was daartoe gedwongen. En die had dat gedaan. En die was een week later gewoon dood. Dus Boelaert is een held omdat hij boven zichzelf is uitgestegen en de juiste dingen heeft gedaan op het moment dat het moest. En het interessante is dan natuurlijk, ik ben dat boek ook echt gaan schrijven uit bewondering, omdat ik dacht, deze verdient gewoon een boek en daar kunnen we ook heel veel van leren.
Het is echt een modelman,
ja,
inderdaad.
Ja, je kunt er echt wat van
model
leren.
Modelmens eigenlijk.
Ja, terwijl er van alles, hij heeft hele nare trekjes hoor. Het was een hele ijdele man, het was een conservatieve man. Hij was ook niet een bepaald feminist.
Nee, ik heb ook gelezen dat hij kon ook ontzettend autoritair uit de hoek komen.
En hij was in zijn gezin ook autoritair en patriarchaal. Dus van alles kun je op Boelaert aanmerken, maar het doet eigenlijk niet ter zake. Het was eigenlijk wel goed, want anders was het een soort domme hagiografie geworden. En ik zie heel goed, hij stijgt daar eigenlijk bovenuit. Hoe die zich voortdurend van zichzelf bewust blijft. Dus hij gaat echt oefenen in niet gek worden als hij in Einzelhaft zit.
Hoe doet hij dat?
Dan gaat hij proberen waar te nemen, want niemand mocht met hem praten. En dan raak je dus het gevoel voor tijd kwijt. Maar je schijnt daar echt helemaal gedesoriënteerd van te raken. Dus hij gaat dan, er is dan een pennetje of een potloodje binnengesmokkeld en een bijbeltje. heeft iemand binnengesmokkeld. Dan gaat hij noteren dat hij een merel heeft gehoord. En dat hij dit heeft gehoord en dat hij dat. Dus hij probeert zichzelf voortdurend bij de werkelijkheid te houden.
Erbij blijven.
Dus hij is alsmaar bezig na te denken. Hoe ga ik dit doen? Maar hoe ga ik dit overleven?
En ondertussen kon hij het blijkbaar ook opbrengen om al die andere mensen die decennia later zeggen van nou, hij heeft me er doorheen gesleept, om die er ook bij te houden.
Die kon hij er ook bij houden. Hij is na de oorlog ook buitengewoon zorgzaam geweest voor nabestaanden, van wie die dan had allerlei spullen meegenomen. Hij was zeg maar de voorman van Nederlandse gevangenen. Dus hij nam alle gouden ringen mee van die hij vond, of kleine dierbaarheden van doden. En dat is hij heel zorgvuldig allemaal bij alle nabestaanden gaan brengen. En ze vertelt hoe de laatste uren van mensen waren geweest. Het is van een indrukwekkende zorgzaamheid ook. Dat is een van de redenen waarom ik echt enorme bezwaren heb tegen het indelen van de wereld in twee seksen, waarbij dan de mannen niet zorgzaam zouden zijn. Ik bedoel, er zijn veel nare moeders, maar er zijn ook heel veel hele zorgzame mannen. Wat aan Boulard interessant is, is zijn zorgzaamheid voor de groep. Terwijl die in zijn zorgzaamheid voor zijn zoon en vrouw behoorlijk tekort is geschoten. Later trouwens niet, toen zijn vrouw dement werd, heeft hij haar ook voorbeeldig verzorgd. Je zou kunnen zeggen, zijn zorgzaamheid was niet egalitair, maar elitair. Er was altijd.
Oh.
Hij zorgde voor degene die het minder goed kunnen. Vanuit een soort idee van, als je mijn soort mens bent, van mijn klasse en mijn patricische afkomst, dan hoor je voor de mensen te zorgen. Ja. En dat deed hij dus buitengewoon goed.
Ja. En thuis.
Hij nam echt zijn verantwoordelijkheid, het soort verantwoordelijkheid wat hij vond dat bij iemand van zijn stand hoorde.
Maar het was geen familieman?
Nee, hij was eigenlijk. Hij was zorgzamer voor zijn natzwijlers dan voor thuis.
Ja.
Of tenminste, ze hebben dat niet zo ervaren. Ik vind het ook heel moeilijk om daar onaardig over te zijn, maar het is wel duidelijk dat het voor zijn zoon een zware last is geweest, deze enorme held op zijn schouders. En bijvoorbeeld toen hij terugkwam, ze wisten niet dat hij nog leefde. Toen was hij dus 4 jaar weg. En zijn vrouw en zoon waren ergens bij de burgemeester of zoiets. Dan hadden ze te eten gekregen en zijn zoon keek naar buiten en zag hem staan. En zag dus dat zijn vader nog leefde. En toen heeft hij gesalueerd. Hij wist gewoon niet wat hij anders moest doen. Toen zijn die zoon en zijn moeder, Boulards vrouw, naar buiten gekomen. En toen heeft hij die zoon weggestuurd, omdat hij even alleen wilde zijn met zijn vrouw.
Ja.
En dat is verschrikkelijk hard aangekomen bij die jongen.
Zo formeel.
Ja, zo. Maar ook zo onmachtig. Ik bedoel, hoe doe je dat? Hoe doe je dat, terugkomen, terwijl ze denken dat je dood bent? Hij had als een van de afscheidsbrieven had hij nog de tekst voor op zijn grafsteen geschreven. Hoe hij wilde dat hij herdacht werd. Had hij ze nog uit het Oranje Hotel toegestuurd.
Wat moest erop staan?
Ja, dat ben ik nu vergeten. Maar ik weet nog dat ik dacht, jeetje zeg, dat je zelfs dat nog wilt regelen. Ja. Het was echt iemand die echt het leven geheel in zijn hand wilde hebben. En liefst ook het leven van alle anderen.
Je lijkt, dat viel me ook op toen ik de NOS-documentaire zag over Juliana, die ze naar aanleiding van de biografie gemaakt hebben, en waarin jij de leiding hebt, zeg maar. Je lijkt een enorme genegenheid op te vatten voor je onderwerp.
Oh, wat vind ik dat interessant dat je dat zegt. Want Juliana is wel echt een ander geval qua biografie dan Boulard. Boulard heb ik echt uit bewondering gedaan. Ja. Dat was echt mijn wens. Juliana was niet mijn idee. Mijn redacteur bij de Bezige Bij heeft het aan de hand gedaan. Ik heb er even over moeten denken. In eerste instantie was ik verbaasd. Ik, Juliana, ik heb toch niks met het Koningshuis. En als ik aan fantastische vrouwen denk ik niet op de eerste plaats in Juliana. Dus ik heb er echt over nagedacht.
Je was geen monarchist?
Nee. En ik vond Juliana ook een beetje een tut. Dus dat gewone, wat dan het beeld van Juliana was, een gewone moeder, oma, dat vond ik helemaal niet interessant. Maar toen ben ik me in gaan lezen en toen werd het steeds interessanter. Wat er wel bij moet, is dat ik door Boulard wel enorm genezen was van. Ik ben natuurlijk heel erg republikeins opgegroeid. Maar door Boelaert, wat een echte monarchist was, ben ik me wel heel erg gaan realiseren hoeveel het Koningshuis in de oorlog voor sommige mensen heeft betekend.
Als samenbindende factor.
Ja, en als inspiratiebron. Mensen die, als ze werden doodgeschoten, nog net even riepen, leven de koningin. Dat is nogal wat. Dus ik was wel doordrongen van dat het Koningshuis wel van een echt wat kan betekenen voor mensen. Als Boelaert daar niet aan vooraf was gegaan, had ik me dat niet gerealiseerd en had ik het misschien wel helemaal niet gedaan. Want dan had ik nog zo'n idee gehad van, ach ja, het Koningshuis, wat is nou het Koningshuis? Maar daar was ik dus heel erg van doordrongen. Toen ben ik me in gaan lezen in al die biografieën door Vasseur van Wilhelmina. En toen raakte ik wel heel erg geïnteresseerd. Toen dacht ik, zo zul je toch opgroeien en uitgehuwelijkd worden. En dus toen dacht ik wel, hoe doet iemand dat? En Juliana werd echt interessant toen ik doorkreeg dat ze helemaal niet gewoon was en helemaal niet gemiddeld, maar juist tamelijk excentriek. En dat pacifistische en linkse ook een soort mythe was. Dus naarmate alle mythes, alle standaardideeën eraf gingen, werd ze steeds interessanter.
Dus ze heeft je verrast?
Ze heeft me verrast, ja. Ze was echt veel interessanter dan ik dacht en ongebruikelijker. En toch ook wel iemand. Zij is heel erg religieus. En hoe mensen het leven verklaren en begrijpen, vind ik toch wel buitengewoon interessant.
Ja?
Ja, ik bedoel, dat zijn natuurlijk. Dat komt natuurlijk door dat communisme. Van hoe zit dat in die koppen? Hoe denken ze over zichzelf en over de wereld?
Ik heb toch ook een beetje het beeld van Juliana, zeker in de tijd van Greet Hofmans, dat ze toch een beetje een warrige godsdienstwaanzinnige aan het worden was.
Nou, ze vliegt daar behoorlijk uit de bocht. Maar dus de betekenis van religie voor Juliana, die wisselt door haar leven. Als het slechter gaat, wordt het erger. Wordt het extremer en completer. Maar dat vind ik wel een interessant onderwerp. Wat me aan Juliana buitengewoon verrast heeft, is dat zij zich heel verbonden voelde met de positie van vrouwen. Dat had ik helemaal nooit gedacht en dat werd ook nooit gezegd. En het stond ook nergens, maar dat vond ik wel een ontdekking. Dat ze een soort levenslange idee heeft van vrouwen zijn achtergesteld en er moeten meer vrouwen in. Dat vond ik heel, heel grappig en verrassend. Wat ik ook leuk vond, waren haar vriendinnenclubs. Het is echt een vrouwenpersoon, Juliana. Wat ik hartverscheurend vond, was haar jeugd, de eenzaamheid, het isolement, het gebrek aan informatie, het volstrekte alleen zijn van zo'n kindje. Geen familie, geen neefjes en nichtjes, niet naar een gewone school mogen.
Maar ik vond het ook, op een gegeven moment in die documentaire lees jij een dagboekfragment voor van een toevallige passant die Juliana en Bernard tegen is gekomen op een huwelijksreis in 1937, als ik het goed heb.
Ja.
Dat vond ik toch ook behoorlijk gruwelijk. Hoe Bernard met haar omging.
Ja.
Als een soort aanwezige voetvegen, onbelangrijk.
Ja, en dat dus al op de huwelijksreis.
Ja.
Dat is een brief die mij echt in de schoot geworpen is. Het is een brief van een gewone Nederlander die toevallig in Monaco was toen zij daar ook kwamen op hun huwelijksreis. En die schrijft dan naar huis, dus het is compleet vers van de lever, dat hij de prinses en haar nieuwe echtgenoot heeft gezien en dat zij voortdurend heel lief tegen hem is, maar dat hij niet naar haar omkijkt en alleen naar andere vrouwen kijkt en haar onhebbelijk behandelt.
Ja.
Hij mag dan een prins zijn, een heer is hij niet, schrijft die man.
Je hart breekt toch als je het leest?
Absoluut, omdat het gewoon net in het begin van het huwelijk is. En nou ja, wat ik een van de aangrijpendste periodes vond aan het verhaal over Juliana is dat zij moet ophouden met studeren. Ze gaat studeren in Leiden, wat voor haar heerlijk is, want dan heeft ze eindelijk contact met gewoon andere studentes. En daar moet ze al na 2 jaar mee ophouden. En ik dacht, waarom moet ze daar nou mee ophouden? Want ze had eigenlijk niks nuttigs te doen. Ze zit daar dan op het loo en af en toe een lint, af en toe een gebouw, eerste steen.
Ja.
Het houdt echt niks in. Dus ze verveelt zich ook en ze voelt zich een balling. Maar het is dus gewoon omdat ze als enige erfgenaam van de troon, absoluut aan de man moest komen. Dus dan gaan de diplomaten gaan allemaal lijstjes maken van geschikte mannen. Die moest protestant zijn en niet zelf ergens koning en niet om de geld trouwen. En het mocht geen nazi zijn. Het is allemaal niet gelukt dus.
Nee.
Maar ze wordt dan echt op pad gestuurd. En dat is heel treurig. Het seksisme waarmee die diplomaten over hun aanstaande koningin schrijven.
Ja, dan is ze niet goed haar best gedaan. En dan
nou,
is ze niet aardig
ze is lui
geweest.
En ze doet niet haar best en ze ziet er niet uit. Dus ze kijken echt naar haar als een soort winkeldochter die ze niet kwijtraken. En dan moet ze weer, ze moet dan en dan op de wintersport. Want dan gaat ook de kroonprins van Zweden net dan op de wintersport. Dus ze moet zich eigenlijk. Ja, ze moet gewoon de huwelijksmarkt op als een soort koopwaar zich opdringen aan een of andere aantrekkelijke of onaantrekkelijke prins. Ik zie zelf in. Want ze gedroeg zich onmogelijk hoor. Ze kwam dus soms er bed niet uit. Of dan was er een ontmoeting met een prins geregeld. En komt ze gewoon niet opdagen. En ze was ook natuurlijk helemaal niet iemand die goed was in. Charmant optreden of small talk. Dus ze was gewoon vrij onhandig. Maar hoe ze over de praten, dat is afschuwelijk. Maar ik zie er ook wel een zekere rebellie in. Dat ze. Zij had toch het idee van: ik ga uit liefde trouwen.
Ja.
In plaats van: ik doe een gearrangeerd huwelijk.
En dat deed ze met Bernard.
Nou ja, kijk, ik begrijp dat wel. Want na al dat gedoe dat zij zich moest opdringen. Aan wat voor mannen dan ook, die ze helemaal niet leuk vond, kwam daar Bernard en die maakte haar echt het hof.
Ja, man van de wereld.
Man
snelle
van de wereld.
Auto.
Ze dacht dus dat hij helemaal een soort zielsverwant was. Dat hij ook heel modern was en echt gewoon werkte. En hij was wat jonger, hij had geen hoed op. Hij was net als zij allergisch voor de regels van de hofhouding. Dus ze dacht, dit is ook een vrije geest. Dit is de man met wie ik samen het koningschap ga doen. Dat is natuurlijk een verschrikkelijke misrekening geweest. Maar ik ben ervan overtuigd dat zij echt na die zeven jaar ellende, want er is dus 7 jaar met haar rondgezeuld om haar aan de man te krijgen, dat ze echt op Bernard gevallen is. Sportief, jong, modern.
Ik wil heel graag nog even, want de tijd begint serieus te dringen.
Het kan niet waar
ja,
zijn,
ik
hè?
Schrik me.
Maar we
aap,
zouden
ik
dan toch.
Ja, we gingen de
met het oog op morgen gingen we het toch gewoon wegdoen.
Ja, dat dacht ik ook, want ik ben nog lang niet door mijn onderwerpen heen. Dus ik kijk
nou,
even naar Mieke aan de andere
vraag.
Kant van de. Ja, want dit hele boek, erkenning van oorlogstrauma naar klaagcultuur, ja. Dat hebben we nog niet gehad. Dat gaan we ook in 10 minuten niet helemaal kunnen knippen en scheren.
Het gaat over de banalisering van het idee trauma.
Ja.
Dat trauma begonnen is als een ontdekking over het absoluut onbespreekbare. Iets wat zo erg was dat het gewoon mondeling er niet uit kon komen. Dat is tussen 1970 en 1980 gebeurd. Ik zie het zelf als een soort. Dat begrip heeft dus een enorm succes gehad. Dat is eigenlijk de insteek. Oh, wat een vreselijk woord dat ik dat nu toch gebruik.
Geef dat niet. Is neem even een slokje water.
Invalshoek van dit boek. Van hoe komt het dat het begrip trauma zo razendsnel van een specialistenterm voor oorlogs, ja. Concentratiekampsyndroom.
Eerst voor een fysieke. Wond.
Eerst was het gewoon een fysieke wond. In de Vandalen van 1956 is het gewoon dat je een gat in je kop bent gevallen.
Ja.
En verwerken is daar trouwens nog de omzetting van turf in kolk.
Ook niet onbelangrijk.
Dus zoals. Maar goed, trauma werd dus heel voorzichtig geopperd van zouden mensen die zo lang na de oorlog nog nachtmerries hebben en flashbacks, zouden die niet een trauma hebben. Incest is ook iets waar het woord trauma heel voorzichtig aan de orde werd gesteld. Van dingen die jou psychisch omvergooien en die juist je omvergooien omdat het te erg is om erover te praten. Maar het begrip is binnen de kortsmoken tijd heel erg aangeslagen. Het is nu een alledaags begrip als jij straks, weet ik veel wat, niet nog een keer zo'n prachtig programma mag maken, dan is dat voor jou een trauma.
Ja,
zou rustig iemand kunnen zeggen, is dat niet echt een trauma dat je dat maar 1 keer hebt mogen doen?
Als je vakantie verpest is.
Het viel mij op toen. Voor het eerst viel het mij op toen een voetballer niet voor het nationaal elftal was gevraagd en zei, ja, dit is wel echt een trauma. Vanaf toen ben ik erop gaan letten en de trauma's rolden over tafel in Nederland. En toen kwam echt de fase dat zelfs mensen die in de verte getuigen waren geweest van iets, die kregen al slachtofferhulp wegens traumatisering.
Maar dat betekent dus dat psychologen taalgebruik is doorgedrongen in onze normale dagelijkse taal.
Heel erg. En we zijn onszelf ook in dat soort termen gaan zien. En waar ik tegen waarschuw is eigenlijk dat we niet te gauw moeten denken dat iedereen die iets ergs meemaakt getraumatiseerd is. Want mensen reageren heel verschillend op tegenslag. En hoe erg iets ergs is, hangt heel erg van de omstandigheden af. Of je je gesteund voelt, of er andere mensen zijn, of je goed wordt opgevangen, of je een geloofsovertuiging hebt, zoals het communisme. Dat is de ene kant van noem niet te snel mensen getraumatiseerd. De andere kant is, als je het woord trauma voor elke tegenslag gaat gebruiken, laat je dan niet de echte hele vreselijke dingen, zoals kampervaring of mishandeling of incest, die laat je een beetje in de steek. Want het komt gewoon in een grote soep van tegenslag terecht. Terwijl daar toch echt een kwalitatief verschil is tussen tegenslag en trauma.
Ja, het ene ding is nou eenmaal erger dan het andere.
Nou ja, dat ligt erg aan wat het met jou doet. Maar een eenvoudige pech is echt iets anders dan een trauma. En wij noemen tegenwoordig zakken voor je eindexamen is geloof ik al een trauma.
Maar je schrijft ook in dit boek, het begrip trauma is aan inflatie onderhevig geraakt. Psychisch lijden veranderde van een bron van schaamte in een gewilde identiteit.
Ja.
Daar heb ik ho-ho bij geschreven.
Ho-ho. Nou, en toch is het zo. PTSS, posttraumatische stressstoornis, daar heeft de voorzitter van de American Psychiatric Association iets leuks over geschreven. Niemand wil een psychische stoornis hebben, behalve PTSS. Dat is een vaak geclaimde stoornis. En wat is daar zo interessant aan? In PTSS, de posttraumatische stressstoornis, wordt als het ware vastgelegd dat jouw klachten komen door een externe gebeurtenis.
Dat je het niet zelf gedaan hebt.
Het zit niet, jij bent niet gewoon gek. Het komt door dat je een ongeluk hebt gehad, of door dit of door dat. En daarom is dat een vaak opgeëiste identiteit.
Maar gewilde identiteit vind ik toch een beetje, komt toch een beetje ongelukkig op me over. Want ik geloof gewoon niet echt dat mensen
dat mensen willen lijden geen psychisch willen. Leed.
Nee,
mensen willen geen psychisch leed. Maar mensen willen soms wel een etiket. Omdat het helpt, omdat het de schaamte scheelt, omdat het uitkeringen oplevert. Er wordt heel. En wat het gevaar ervan is, kijk, ik heb zelf heel veel gehad aan mijn psychotherapie, maar ik zou nooit lid worden van een club van kinderen van communisten, omdat je dan voor de rest van je leven je vastlegt op de identiteit van slachtoffer en van leed.
En dan ga je met z'n allen dat lijden zitten bevestigen.
Ja, terwijl de bedoeling van zo'n etiket juist is dat je je ervan bevrijdt. En dat bedoel ik met, het is heel goed om te erkennen dat je lijdt, als dat de opstap is om eraf te komen. En het gaat fout als je clubs krijgt van slachtoffer van dit of slachtoffer van dat. Want dan blijf je, dan wordt dat identiteit, dan wordt dat je identiteit. Dan wordt het een.
En dan blijf je
dan blijf je dat. Terwijl de bedoeling van therapie is dat je eruit komt. En niet dat je het als een soort identiteitje toe-eigent. En dat is wel wat je bij PTSS hebt zien gebeuren.
En jij waarschuwt daarvoor in 2002. Het boek is uit 2002.
Ik was een beetje voorlijk, want het is nu wel een inzicht wat ook in kringen van PTSS-behandelaars leeft. En dit was misschien vroeg, en als jij het zo hard vindt overkomen, dan is het dus nog steeds heel erg nieuw. Maar ik denk dat er een risico is als een bepaald lijden echt een identiteit wordt. Een reden voor een actiegroep of een reden voor een lotgenotencontact. Al die dingen moeten bedoeld zijn om je van die identiteit te bevrijden, om verder te gaan.
Ja.
Ik heb een keer een fantastische verzetstrijdster geïnterviewd en die zei, je gaat niet verzetstrijdster zeggen boven dat interview. Ik ben tekenares en ik heb nog een heel leven gehad na die oorlog.
Want dat lijden is mijn identiteit niet.
Ja, dat was voor mij dat was een goede les. Want toen dacht ik, oh ja, ze heeft gelijk. Ze is natuurlijk tekenares en die oorlog is voor haar een episode. Ze is altijd haar medegevangenen blijven ontmoeten. Het is niet een episode die ze ontkent. Maar ze heeft wel haar leven weer opgepakt.
Terwijl we nu, zoals Ian Buruma zegt, af en toe in een Olympische Spelen van het lijden zitten.
Wie heeft het ergst gehad?
Ja. En hoe staan we er anno 2017 voor?
Nou, ik heb het over MeToo ook geschreven, omdat er sommige mensen hebben gezegd, bah, dit MeToo, dat maakt slachtoffers van vrouwen. Terwijl ik denk, onrecht aan de kaak stellen en zeggen, ik heb daar last van gehad, dat is de eerste stap om op te houden slachtoffer te zijn. Maar als je een soort club zou krijgen, een vereniging, meld u hier, dan gaan wij schadeclaims indienen voor het lijden. Dan word je geacht om steeds maar te zeggen wat voor symptomen je hebt. En dan moet je dat als het ware houden om bij die club te horen. Dan wordt het een slachtofferbeweging. Maar die club is er gelukkig nog niet.
En dan wordt het lijden aantrekkelijk gemaakt.
Dan wordt het lijden aantrekkelijk. Of dan loop je het risico dat je dat blijft. Dat wordt wie jij bent. Het slachtoffer van. Maar dat ben je niet. Dat is jou overkomen. Maar je bent nog zoveel meer. Je bent ook die actrice die gewoon niet wil dat haar dat overkomt en die nu een stap heeft gezet om dat te voorkomen. Dat is iets anders dan zeggen, ik wil nu behandeld worden en een uitkering en een club van mensen die dat ook overkomen is en graag een woordvoerder die voortdurend zegt wat wij allemaal wel niet hebben. Nee, je gaat nu gewoon zorgen dat je behandeld wordt als je er last van hebt. Maar je gaat wel gewoon verder met actrice zijn. En we gaan geen clubs doen van.
Want anders ben je niet de actieve partij gebleven.
Precies, dan word je levenslang slachtoffer. En ik vind dat nu met MeToo niet gebeurd is. Dat vind ik erg fijn.
Ik moet helaas melden dat onze tijd erop zit.
Was het nog maar die 5 uur, hè?
Ja, ik geloof niet. Ik geloof niet dat ze aan de andere kant van de ruit besloten hebben om met het oog op morgen te laten vervallen.
Heeft Mieke van der Wij niet gezegd, ik trek me terug?
Nee, die wierp heel even een blik naar binnen. En toen ik zei, we nemen jullie zendtijd over, maakte ze zich als een haas uit de voeten. Dus ik vrees dat we het veld moeten ruimen.
We stoppen ermee.
Dankjewel, heel leuk dat je er was.
Dankjewel.
En een fijne kerst in het Dickensiaans Zutphen.
En een goed 2018.
En tot zover het marathoninterview voor vanavond. Jolande Withuis 3 uur lang in gesprek met Tom Klaassen. Voor meer Jolande Withuis kan iedereen naar de boekhandel. Bijvoorbeeld voor die biografie van verzetsheld Pim Boelaert. We verheugen ons intussen op het boek Raadselvader, dat in februari bij de Bezige Bij zal verschijnen en daardoor vrijwel niemand is gelezen, maar wel door Adria van Dis, die al heeft geschreven. Jolande Withuis ontleed met chirurgische precisie het leven van haar communistische vader. Pijnlijk en verlossend en ontroerend. Dank mevrouw Withuis voor de openhartige 3 uur. Voor wie het hele gesprek wil terugluisteren of belangstelling heeft voor andere marathons, zie www.vpro.nl/marathoninterview. Morgen, eerste kerstdag, is het tweede marathoninterview van dit jaar. Dan zit Atze de Vrieze hier in gesprek met de Vlaamse dichter en Neerlandicus Geert Bulens. En op tweede kerstdag niemand minder dan Cees Notenboom, de schrijver en reiziger die geïnterviewd wordt door Carolina Logalbo. Wie weet tot dan of anders later. Straks inderdaad hier met het oog op morgen met Mieke van der Wij. Dag.